gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons dit samen zijn voortzetten, gemeente, met het zingen van Psalm 139 en daarvan de verzen 1, 2 en 9. Psalm 139, de verzen 1, 2 en 9.
Thank you.
En wel in het evangelie van Johannes en daar van het 8e hoofdstuk, vers 1 tot en met vers 20. Doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit Johannes 8, beginnende bij vers 1. Maar Jezus ging naar de Olijfberg en des morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel en al het volk kwam tot hem. En nedergezeten zijnde leerde hij hen. En de schriftgeleerden en fariseeën brachten tot hem een vrouw in overspel gegrepen. En haar gesteld hebbende in het midden zeiden zij tot hem, Meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat de zulke gestenigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij hem verzoekende, opdat zij iets hadden om hem te beschuldigen, maar Jezus nederbukkende schreef met de vinger in de aarde. En als zij hem bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hem, die van u die de zonde zonden is, werpen de eerste steen op haar. En wederom nederbukkende schreef hij in de aarde. Maar zij dit horende en van hun conscientie overtuigd zijnde, gingen uit de een naar de ander, beginnende van de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen gelaten en de vrouw in het midden staande. En Jezus zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar, vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? Zij zeide, niemand, Heere. En Jezus zeide tot haar, zo veroordeel ik u ook niet, ga heen en zondig niet meer. En Jezus dan wederom tot hen lieden zeggende, ik ben het licht der wereld, die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. En de fariseeën dan zeiden tot hem, gij getuigt van uzelf, uw getuigenis is niet waarachtig. En Jezus antwoordende zeide tot hen, hoewel ik van mijzelf getuig, zo nochtans is nochtans mijn getuigenis waarachtig, want ik weet van waar ik gekomen ben en waar ik heen ga. Maar gij lieden weet niet van waar ik kom en waar ik heen ga. Gij oordeelt naar het vlees, ik oordeel niemand. En indien ik ook oordeel, mijn oordeel is waarachtig, want ik ben niet alleen maar ik en de Vader die mij gezonden heeft. En er is ook in uw wet geschreven dat de getuigenis van twee mensen waarachtig is. Ik ben het die van mijzelf getuige, mijn Vader die mij gezonden heeft getuigt van mij. Zij zeiden dan tot hem, waar is uw Vader? En Jezus antwoordende, gij kent nog mij, nog mijn Vader. Indien gij mij kendet, zo zoudt gij ook mijn Vader kennen. En deze woorden sprak Jezus bij de schatkist lerende in de tempel. En niemand greep hem, want zijn uren was nog niet gekomen. Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt in de aarde gespreken. En zo zult gij uw woord verheerlijken. Want gij hebt van uzelf niet geschreven, maar van hetgeen wat uw Vader in de hemelen u gezegd hebt. Dat hebt gij ook gepredikt. En mochten we het verstaan, Heere, dat wat gij gepredikt hebt de waarheid is. Want gij zijt de waarheid. En zo hebben uw profeten, uw apostelen gepredikt van de waarheid getuigenis gevende. En dat zal geschieden, dat zal blijven tot de volleinding der wereld. Dan zal er niet meer gepredikt worden op die dag waarin gij wederkomt op de wolken des hemels, hoewel het de grootste prediking zal zijn die er bestaan heeft. Gelijk Mozes, gelijk Noach de ark bouwde en ook met zijn arbeid gepredikt heeft, alzo zal de toekomst van de Zoon des Mensen zijn. Ach, dat we ons op die dag zouden voorbereiden, maar dan door de geest van Christus. Want er is geen voorbereiding buiten Christus. Er is alleen voorbereiding op die dag, ja op de eeuwigheid in Christus. Heere, gij mocht het ons doen verstaan. Want de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Het geheim ervan kunnen we niet verstaan tenzij we van nieuws geboren worden. Hoewel een mens wel weet, rationeel weet, wat hij mist. En dat is al in de hele wereldgeschiedenis met afgoderij geprobeerd te vervalsen. En gij weet het alles zeer wel, Heere, we hoeven het u niet te vertellen. Maar mochten we er wel vanuit uw woord voor waarschuwen. We hebben het vanmorgen gehoord, we hebben het verleden week gehoord. De antichrist is al reeds gekomen. En hij wordt genoemd de verleider. En zoals ook Petrus die gruwelijke mensen verleiders noemt, omdat ze hun leer propageren als een engel. Als een engel des lichts. O, gij mocht het ons schenken om dat te onderscheiden. Niet alleen dat, maar ook in die roeping getrouw zijn om het schijn uit te rukken. Want het zal met het koninkrijk der hemelen niet erven. Gij zegt het duidelijk in uw woord. En nu hebben ze het zijn in onze dagen. Het sodomiet zijn hebben ze daarvan uitgezonderd. Alleen binnen de refokringen, want de wereld heeft nog nooit van een celibataire homo gehoord. Ze hebben ze er allemaal bij verzonnen. Om zichzelf te verschonen, zoals die wetgeleerden zich verschoonden met de vraag, wie is daar mijn naaste? Ach, hij mocht maar de rijen doorgaan op en onder de kansel om ons te doorgronden. Doorgrond ons, Heer, en stel ons oogmerk aan de dag. Door welke geest worden we gedreven? Wij bidden u, Heer, zend u noorderwind. En dan ook uw zuiderwind. Het gaat alles in onze dagen om de bekeerde mens. Maar het gaat u om de eer uws naams die heerlijk is. O, gij mocht ons dan hier gedenken, de medeluisteraars, ook in hun omstandigheden. Gij weet in ieder van ons wat ons drijft, hoe wij hier gekomen zijn. Gij weet ook van de medeluisteraars hoe ze daar zitten. En dat het mag zijn een horen en verstaan. De fariseërs die hoorden het wel. En ze zagen ook wat gij in de aarde schreef. En overtuigd zijnde gingen ze naar huis. Vanaf de oudste tot de jongste toe. Het heeft ons iets te zeggen. Het heeft ons alles te zeggen. Het is de leer van onze Heer Jezus Christus ook. Deze pericoop in uw woord, waarmee gij ook de gelijkenissen heeft gepredikt, opdat ze zich niet zouden bekeren, opdat ze het niet zouden verstaan. Heer, uw volk verstaat het, naar de mate des geloofs. En dat zijn uw kinderen, die zijn tot kinderen gemaakt. En als kinderen worden ze ingelijfd, worden nog geen grote mensen meer. Verheerlijk aan uw naam en kracht en mocht gij uw knecht licht geven, genade en licht, om deze dingen te verkondigen. Het zijn uw dingen, Heere. O, dat we toch verenigd mochten zijn met het uwe. En dat we het onze zouden wegwerpen met een mannelijke wegwerping, om ons in u te verblijden. Gedenk de weduwe en de wezen, de zieke, de eenzame, de zoveel allerlei leed en beproefde. Heere, gedenk uw volk in deze ondergaande wereld, waarvan we gelezen hebben dat alles ten vuren bewaakt wordt. tot op de dag wanneer de Heer Jezus, die enige geboren Zoon Gods, wederkomt op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. Bewaar ons in uw naam, bewaar ons in uw leer, bewaar ons in uw liefde. En dat alleen om Jezus willen. Gemeente, dat moest nog gezegd worden ook vanmorgen. Het is al gezegd, want die gruwelijke mensen waar Petrus het over heeft in de Petrusbrief, in die tweede Petrusbrief hoofdstuk 3. En zo wordt ook de antichrist getekend als een verleider. Dus dat wil nog wel wat zeggen. Dan moet je ook beducht zijn, omdat het zo verleidelijk geschiet, die valse leringen. Ook van die gruwelijke mensen, spotters noemt Petrus het in het begin van het hoofdstuk. En dat gaat alles, ja, hoe gaat dat alles? Het is heel verleidelijk, voor het vlees is het aangenaam om aan te horen, om het aan te nemen en om het te geloven. Maar het is zielsverwoestend als je een valse leer aanneemt en gelooft. Gods volk zal het niet aannemen, dat staat duidelijk geschreven. Mijn kinderen kennen mijn stem, ze kennen mij. En een vreemde zullen ze geen zins volgen. Dus dat is al het onderscheid, er zit een eeuwigheid tussen. Tussen de arme Lazarus en de rijke man. Die had allerlei vrienden, hè, dat waren ook verleiders, hij was het zelf ook. En zo is die man verloren gegaan. Zo heeft die man zijn ogen opgeslagen in de eeuwige pijn. Ja, en wat is in onze dagen allemaal gaande? Er is heel veel gaande. Op internationaal gebied, nationaal, maar vooral binnen de kerken. Want die spotters, heb ik vanmorgen gezegd, komen van binnenuit. Het is net als de kanker, het begint van binnenuit. En dan kun je lichamelijk verkankerd wezen, zoals die arme Lazarus. Maar toen hij stierf, werd zijn ziel gedragen in de schoot van Abraham. Maar ja, maar die rijke man, die was op een andere manier, ja, verkankerd. Neem me niet kwalijk dat ik dat woord noem, want Gods woord is bijbeltaal. En we moeten Gods woord prediken. Maar dat gaat op een verleidelijke manier. En hij begon er zelf ook aan mee te doen, hè, want hij leefde alle dagen vrolijk en prachtig. Dat is nou het leven van die verleiders. Wat is het leven van de paus in Rome? Alle dagen vrolijk en prachtig. Ze baden zichzelf in de weelde. Tetzel ging er rond als het geld een kistje klinkt, niemand, als je zieltje in de hemel springt. Ja, dat is nog springleven. Dat is de kerkelijke business. Maar de Heer Jezus heeft nooit politiek gepreekt. Never. Nee. Hij heeft één keer in de aarde geschreven, dat is hier opgetekend. Want hij is de waarheid. Hij is het woord. Hij is de weg. En die farizeeën, we hebben het opgelezen. En Mozes heeft om de wet geboden. Ze hadden een vrouw gegrepen. Hè, dus ze waren 's nachts door de straten gegaan en hadden door de ramen gegloeid. Dat is nou het werk van een huichelaar. En die vrouw was op overspel gegrepen. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat er zulke gestenigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? En dat is waar, want er in Deuteronomium staat dat de getuige, die daarvan getuige was geweest, de eerste steen moest werpen. Staat in Deuteronomium 17 vers 7, de hand der getuigen zal eerst tegen hem zijn om hem te doden. En daarna de hand des ganse volks. Zo zult gij het boze uit het midden van uw weg doen. Dus dat is volledig. En dat staat Deuteronomium 5, 6, je moet het maar lezen, Deuteronomium 17, vers 5, 6 en 7. Daar staat, daar beriepen die fariseeën zich op. En dat was de waarheid. Dat was absoluut de waarheid. Maar ze vroegen het hem, en er staat er, hem verzoekende, opdat zij iets hadden om hem te beschuldigen. Maar Jezus nederbukkende schreef met de vinger in de aarde. Dan moet je het woord eerst aarde verstaan. Dat is niet, zeg maar, in zwarte aarde. Zoals wij een hand zwarte aarde kunnen gebruiken. Diederik van Dijk zegt dat Christus met zijn vinger in het zand schreef. Dat is ook niet de waarheid. Dat staat ook niet in Gods woord. En het was ook niet zo. Van Gods volk staat er geschreven dat hun namen geschreven staan in de hemelen. En zo wordt hier het woord aarde bedoeld. Het is het tegenovergestelde van de hemel. Dus Christus schreef met zijn vinger in de aarde. Je zou ook zeggen, kunnen zeggen op de aarde. En als zij hem bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hem, die van jullie de zonder zonden is, werpen de eerste steen op haar. Dus wat Mozes had geboden in Deuteronomium 17, dat de eerste getuigen, daar waren ze toe. Christus geeft hun fiat om die steen te gooien. Hij zegt niet, heb het hart niet in je lijf dat je die steen gooit. Nee, hij zegt, die van jullie de zonder zonden is, werpen de eerste steen op haar. Want waar zij die vrouw van beschuldigde, en dat was nog waar ook, het was geen valse beschuldiging, dat was waar. Maar waar zij die vrouw van beschuldigde, waren ze zelf schuldig aan. En dat wist de Heer Jezus natuurlijk, wat er allemaal achter die Farizeese voorgevels geschiet. Daar waren ze zelf schuldig aan. En hij schreef met een vinger in de aarde, ik heb u dat raadsel voorgesteld, zoals Simson dat raadsel aan de Filistijnen voorstelde. Toen hij met dat Filistijnse meisje in het huwelijk trad. Nou, dat was bij God verboden. We gaan er verder niet op in. Want je mocht geen juk aangaan met de ongelovigen. Simson deed het wel. Dus dat was toch niet goed. Nee, er staat, ze wisten niet, zijn ouders, dat het van de Heere was. Soms werkt de Heere dwars tegen zijn eigen woord in. Kan dat? Ja, dwars tegen de wet in. God is de wetgever. Je zou kunnen zeggen, God is zelf de enige outlaw. Want als je een wetgever bent, dan sta je boven de wet. God staat boven de wet. Hij gebood Abraham zijn zoon te slachten. Dat was toch gans tegen de wet van God. Maar Abraham geloofde God. Kijk, hun geloofden in Mozes, in Abraham. Ze beriepen zich op het kindschap Abrahams. Maar de Heer Jezus zegt, al waart gij kinderen Abrahams, zoudt gij de werken van Abraham doen. De geloofswerken. Maar dat deden ze net niet. Dus ze waren al aan alle kanten ontmaskerd. Hem verzoekende opdat zij iets hadden om hem te beschuldigen. Dus dat oogmerk was al duivels. Hoe durf je dat? Om de Heer Jezus strikt vragen te stellen om hem in staat van beschuldiging te... Wie overtuigt mij van zonde? Dat had hij al gezegd. Maar ze geloofden er niks van, ze geloofden niet. Ze wilden niet geloven. We hebben dat vanmorgen in die profaniteit gezien wat Petrus noemt. Ze doen het met opgeheven hand, omdat ze hem willen beschuldigen. Maar Jezus nederbukkende schreef met de vinger in de aarde. Nou, dat is nou het raadsel. Wat schreef Christus nou met zijn vinger in de aarde? Wat is dat geweest? Moeten we goed overdenken? Moeten we niet denken, wat schreef hij nou in de aarde en daarmee bezig zijn? Kijk, dan kan ik je ontdekken dat je niet overdenkt wat er staat. Want hier staat het eigenlijk al. Het was Christus die in de aarde schreef. Dat is de weg, de waarheid en het leven. Hoe heeft Christus de duivel wederstaan? Er staat geschreven. Wat zou Christus anders hebben geschreven in de aarde dan het woord? Christus heeft niks gepredikt en niks geschreven buiten het woord om. Er staat geschreven, wat hebt hij geschreven? Staat dat ergens in Gods woord, wat Christus heeft geschreven? Ja. Waar was Christus toe gekomen? Om de profetieën te vervullen. Met zijn komst in het vlees was er geprofeteerd door de profeten. Er zal een reisje opgaan uit die afgehouwen tronk van Izaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Ja, de een zegt, ja, hij heeft dat zegt de kanttekenaren, hij heeft opgeschreven wat hij heeft gezegd. Daar is geen bewijs voor. Er moet bewijs voor zijn als hij iets beweert. Ja, ik denk, dat is niet geldig. Je moet het kunnen aanwijzen uit het woord. Christus heeft niet buiten het woord omgeschreven. Nee. Wat heeft hij geschreven? Hij was wetgever. Hij was het woord, het vlees geworden woord. En wat heeft hij anders geschreven dan het woord? In de aarde, zoals ik u uitgelegd heb, als opposit van de hemel. Uw namen, zegt hij van de discipelen, staan geschreven in het boek des levens des lams. Verblijft u daarover niet dat de geesten u onderworpen zijn, maar verblijft u daarover dat uw namen geschreven staan in de hemelen. Nou, dat staat, hè? Dat is een geestelijk schrijven. En zo Christus ook geestelijk geschreven in de aarde. Wat heeft hij geschreven? Het moest natuurlijk iets zijn om die fariseeën te ontdekken. Kijk, Diederik van Dijk die zegt daarvan, want hij had ook weer gereageerd op dat stuk wat Steef de Bruin, Diederik van Dijk, Bart Spruit, Bart-Jan Spruit, Piet de Vries en Wim de Vries hadden geschreven over de eenheid van het LHBT-debat. Wat is dat? LHBT-debat? Dat is het debat over onze geslachtelijke en seksuele identiteit. Dus daar is een hele discussie over. Nou, ze doen het best maar. Maar laat ik daarvan zeggen. Dat team. Het zijn gewetenloze schurken. Maar dat team beweert. Dat ze. Omdat Gods woord duidelijk schrijft. Over homoseksualiteit. Daarom willen hun ook niet in vage woorden iets verhullen. Nou, ze doen niet anders dan dat. Want Paulus schrijft, zegt, ik zeg maar Piet de Vries, want dat is natuurlijk zeg maar, de drijfkracht achter dit hele team. Paulus schrijft immers dat onder andere zij die bij mannen liggen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. En het team gewetenloze reverschurken beweert dat homo zijn is te scheiden van het doen. He, dus het doen scheiden ze van het zijn. Doet Gods woord dat ergens? Nee. De Heer zegt, als gij een vrouw hebt aangezien om haar te begeren, heb je reeds overspel met haar bedreven. En dat geldt dan binnen het reformdom, dat kleine clubje op aarde van die 50.000 mensen, dat bepaalt even dat dat voor een homo niet geldt. Als een wat is een homo? Een homo heeft een andere man lief, met een seksuele, vleeselijke lustliefde. Ze denken dat een homo in tweeërlei opzicht is aan te merken. Een praktiserende homo en een celibataire homo die de zonde niet bedrijft. Wat wil je me nou toch vertellen? Dit is gewoon pure krankzinnigheid die ze het publiek willen leren. Dat zijn al die gruwelijke mensen waar Petrus het over heeft. Die verleiders, hè, want als hij hun zo volgt op de letter. Dan denk je, ja het klinkt allemaal wel aannemelijk, maar je maakt het een kind van God niet wijs. Nee. Want een homo, elke homo, bedrijft die gruwelijke zonde. En dan moet je eigenlijk niet boven een homo verheffen. Want als hij onbekeerd blijft, dan word je op dezelfde hoop geworpen. Kijk, dat was nou de ontdekking die Lot had. Hij sloot de deur achter zich. Want hij kon zich boven die sodomieten niet meer verheffen. Dus als je denkt, ja, die gruwelijke lui daar. Dan zit je er ook al goed naast. Dan zit je er ook al goed naast. Je moet zeker in de gestalte zijn. In de staat zou ik willen zeggen waarvan Paulus zegt, ik ben door de wet der wet gestorven. Ik leef toch niet meer ik. Anders dan oordeel je altijd als een fariseer. Als de Heer Jezus zegt, ik oordeel niemand, dan bedoelt hij, ik oordeel niet zoals jullie iemand vleeselijk oordelen en veroordelen. Hij zegt, dat doe ik niet. En als ik oordeel, dus hij oordeelt waarachtig, Christus oordeelt, Gods volk oordeelt. Maar dat moet altijd staan in het kader van ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dan laten we het woord oordelen. Wij hoeven over niemand een oordeel te vellen. Gods woord doet dat. Daarom moet dat woord gepredikt worden. Ook in die zin. Dus, het zijn wordt geïsoleerd van het doen. Nou, ik heb u wel gezegd, zo oordeelt de wet niet. Want de wet oordeelt over woorden, gedachten en werken. Dat heeft de Heer Jezus gezegd met als gij een vrouw ziet om haar te begeren. Dan heb je reeds overspel met haar gedaan. Dus die homo die bedrijft homoseksualiteit in woorden, gedachten en werken. Want hij heeft een andere man lief. Anders ben je geen homo. Dat is toch heel eenvoudig. Dus in zijn gedachten, in zijn hart zit hij altijd die zonde te bedrijven. En Pieter Vriesters, dat geeft niet, dat mag je, als je er dan maar mee worstelt. Welke temperatuurmeter gebruik je dan? Of welke waterpas gebruik je dan? Welke toetssteen gebruik je dan? Hoe weet je dat dan van een ander? Ja, als hij het zegt. Maar als zo iemand nou, als een homoseksueel nou ontkent dat hij dat doet. Dan nemen we dat ook aan. Wat is dat voor oordeel? Dat is vleeselijk oordeel. En als je zo oordeelt, dan kom je voor Gods rechterstoel te staan. Als je je niet hebt bekeerd, als een vleeselijke oordeler. En dan geldt, oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Dan word je geoordeeld omdat je geoordeeld hebt. Op een vleeselijke manier. Onrechtvaardig oordeel. En rechtvaardig oordelen, dat is niet simpel, dat is niet makkelijk. Dat is ook onmogelijk. Dat kan alleen door de geest van Christus. Dat zult u verstaan. En dan zijn er veel meer wereldse klokkenluiders, want in binnen dat refodom proberen ze al, als ze maar één geluidje horen van klokkenluiden, dan proberen ze dat met een lavastroom ongerechtigheid, vrome ongerechtigheid, de mond te snoeren. Het helpt natuurlijk niks. En nou gaan ze in teamverband en met elkaar, want als het dan verkeerd gaat, kunnen ze elkaar de schuld geven. Hè? Want zo gaat het hoor. Ik zou je zeggen, als het puntje bij paaltje, als het op scherp gesteld wordt, dan gaat Piet de Vries Bartje en Spruit verraden. Wim de Vries gaat Diederich van Dijk verraden. En Steef de Bruin die gaat die anderen weer verraden. Het zijn niet mekaars vrienden, het zijn niet mekaar broeders. Ja, broeders in het vlees. Maar als het puntje bij paaltje komt, gaan ze elkaar verraden, want daar is de echte liefde niet te vinden. Want als je zegt, homofiele liefde, dat is een van God vervloekte liefde. Dat is toch heel eenvoudig? Dat is duivels. Want man en vrouw schiep hij hen. De Heer heeft alleen die liefde, de ware, natuurlijke liefde geopenbaard tussen man en vrouw. Man en vrouw schiep hij hen. En dan geven ze toe hè, dat het zijn, dat het de gevolg van de zonde is, maar ze veroordelen het niet. Ik heb je wel gezegd dat Bunje geschreven hebt en dat hij getrouwd tot meneer Mondchristen. De wacht aan zee, want hij zegt Mondchristen, ja, je waarschuwt wel tegen de zonde, maar je veroordeelt, je verwerpt het niet. En daar komt het nou net op aan. Als je de zonde niet verwerpt, dan verwerp je Christus. Want als je de zonde in stand houdt, dan vertreed je het bloed van Christus. Ja, dat is natuurlijk een leer, het is Gods leer, het is de Bijbelse leer. Want hoereerders, overspelers, dieven en leugenaars, en die bij mannen liggen, zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Ja, maar Christus at toch met hoeren en tollenaren, dus dan wil je daarmee zeggen dat daarmee de apostolische leer, het is nog geen eens in het Oude Testament, maar de apostolische leer verworpen wordt door Christus, doordat hij at met hoeren en tollenaren, om ze te bekeren, niet om ze in hun zonde te laten. Toen God Rahab de hoer bekeerde, was het geen hoer meer, ze bleef die naam houden, om er aan haar afkomst te herinneren. Je blijft altijd je naam houden. Jacob is tot zijn dood dat Jacob gebleven in zichzelf. Hè, bedriegen. Maar je bent geen bedrieger meer als de Heer je bekeert. In Bethel was Jacob geen bedrieger meer. Nee. Want in Christus is Gods volk geen bedrieger meer. Moet je goed verstaan hoor. Want hier, dit gaat op de scherpst van de snede. Hè. Je kunt natuurlijk alles met elkaar vermengen. Maar straks staan we voor de rechterstoel van Christus. En dan wordt er recht gesproken. En dan kan je niks meer kan je achter de hand houden. Niks meer kan je verbergen. En het moet aan deze zijde van het graf. Hè, al dat verborgene, al die doofpotten, die moeten open aan deze zijde van het graf. Bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde, verborgen geen kwaad, dat in mij werd gevonden. Dus, ze willen met elkaar verder, niet alleen in eerlijkheid en openheid, zeggen ze, van omgang met elkaar, maar ook in het met elkaar vasthouden van de waarheid van Gods woord, over ons leven. En die trappen ze juist de grond in met dat zijn. Met nog veel meer dingen. Heb je Piet de Vries ooit wel eens horen waarschuwen tegen die orgaandonatiewet? Nooit. Nooit. De kerken leren. Elke refodominee leert dat als je organen laat doneren voor je naaste, dat dat naaste liefde is. En het is pure zelfmoord. Het is een naziwet, want van geen enkel overleden persoon worden organen gecollect. Dat kan niet, want een dood orgaan kan niet functioneren. Dat wordt, als die patiënt op de operatietafel legt, leeft hij nog. 100%. En er zijn zelfs patiënten vanaf de operatietafel bij kennis gekomen, van bed afgestapt en zijn we gezonde mensen geworden. En daarvan zegt elke refodom, het mag. Dat ligt aan de mens. Hè? Net zoals de vaccinatie terugwerpen op de mens. Dan wordt de mens helemaal op zichzelf geworpen. Dan kijk die dominees, die noemen het allemaal bijzaken. Nou, als je zelfmoord een bijzaak gaat noemen, een naziwet naast de liefde gaat noemen, dan weet ik wel hoe het met je afloopt, want omdat Gods woord mij dat zegt. Mannen, dieven, leugenaars, hoereerders die bij mannen liggen, zullen niet het koninkrijk Gods beërven. Daarom wordt die vrouw, hè, ja, daar komen we straks op. Die vrouw, hoe wordt die vrouw weggestuurd? Sommigen zeggen, ja, ze was niet door Christus veroordeeld, dus vrijgesproken. Kijk, daar heb je nou zeg maar dat conclusiegeloof. Dat is niet het ware geloof. We moeten het woord lezen, zoals het naar de zin en mening des geestes dat moet worden verstaan. Dus die van God vervloekte liefde, die onnatuurlijke liefde, daar mogen ze in onze dagen mee in het avondmaal. Pieter Vries zegt, als een celibataire homo, dan ben je automatisch bekeerd, want dat wordt helemaal niet onderzocht. Wellicht onderzoeken ze dan nog een normaal mens. Ja, die moet dan toch onderzocht worden of dat die wel bekeerd is. Maar bij een homo, die is dan automatisch bekeerd in onze dagen. Mensen, het is veel verder weg als je weet. En die Pieter Vries, ja, die heeft natuurlijk ook al een verbond gesloten met die nieuw Calvinisme. En als ik je daarvan een boekje moet open doen, heb ik al gedaan. Je kunt het allemaal onderzoeken, het staat allemaal geopend op internet. Wat dat voor mensen zijn, die behoren tot de illuminatie, die behoren tot, dat zijn antichristussen. Ja. Tim Keller noem ze allemaal maar op. Allemaal antichristussen. Ze loochenen de schepping. Ze loochenen de hel, het bestaan van de hel. Ga dat maar onderzoeken. Ga dat maar onderzoeken. Kunnen we nou niet op verder gaan, want daar gaat het hier niet over. En er zal geen hoer onder de dochter van Israël zijn. En er zal geen schandjong onder de zonen van Israël zijn. Ik heb u dat bewezen. Daar wordt hetzelfde woord voor gebruikt. Want dat is allemaal prostitutie binnen het kerkverband. Nou, daar heb je de kerk van vandaag. We gaan wel aan de avond van. En insgelijks, wat is nou... ze zeggen het is geaardheid. Gods woord spreekt dat tegen. Dat is helemaal, het heeft niks met een geaardheid te maken. Waar komt dat vandaan? Romeinen 1 vers 27. En insgelijks ook de mannen nalatende het natuurlijk gebruik der vrouwen zijn verhit geworden in de lust tegen elkaar. Mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende. Dus het zit hem in het nalaten van het natuurlijk gebruik der vrouwen God gegeven heeft binnen het huwelijk. Mooi homo. Dus dat is geen geaardheid. Dat is de duivel in de kaart werken en zo word je een homo. Daar geeft God je over, want dat staat Romeinen 1 vers 27. Vanaf vers 18 tot het einde van Romeinen 1. Dat gaat over de afval. Apostasie. Apostasie. Daar hebben we over gepreekt. Daar heb je het. Daar heb je de afval. Nalatende het natuurlijk. Dat is al duivels. Dat is duivels. God heeft niet voor niks natuurlijk ingesteld. Het is beter te trouwen dan te branden, mijn kind. Dat is apostolische leer. Ja. Ik kan natuurlijk verder op doorgaan, dat doe ik niet, want anders kom ik niet door de stof die me voor ogen staat. Er zal geen hoer onder de dochter van Israël zijn en er zal ook geen schandjanger zijn onder de zonen van Israël. En Pieter Vries zegt, ze mag allemaal aan het avondmaal. Want ze zijn allemaal automatisch bekeerd. Hè? Want als je het bent, dat betekent nog niet dat je het doet. Nou, Gods woord leert dat niet. Want een homo, die kwam alleen tot stand bij het nalaten van het gebruik van het natuurlijk gebruik der vrouw. Binnen natuurlijk weliswaar. Gods woord leert natuurlijk geen hoererij. En God schiep de mens in zijn beeld. In zijn beeld schiep hij hen. Man en vrouw schiep hij ze. Dus als je daar iets, een letter aan verandert. Dan kan je niet voor God verschijnen. Pieter Vries kan niet voor God verschijnen. Ik zeg het in tegenwoordigheid Gods. En al die mannen niet. Die Steef de Bruin. Het zijn allemaal pro-homolieden. Het zijn allemaal... Die gruwelijke mensen waar Petrus van spreekt, die komen met verleidende leringen en proberen ze zielen te bedriegen voor de eeuwigheid. En dan zeggen ze, dat doet de duivel ook, dat ze in eerlijkheid en openheid met elkaar vasthouden aan de waarheid van het woord en op het belangrijke front van het LHBT-debat willen we waakzaam zijn, duidelijk zijn en onverschrokken zijn. Schouder aan schouder staan. Lijkt wel een joke. Het is het ook. Hè? Dat is het ook. En Diederik van Dijk, die senator voor de SGP die in de Eerste Kamer zit. Hij is ook directeur van de NPV, dat is de Nederlandse Patiëntenvereniging. De Nederlandse Vakkindvereniging. Daar worden kinderen gevaccineerd ten dode. Daar is hij voorzitter van. Dat is ook al een soort nazi-voorzitterschap. Maar laat dat allemaal nog leggen. Hij heeft een artikel erna geschreven. En hij zegt, dat artikel heeft ontzettende boze en heftige reacties opgeroepen. En dat verbaas je niet, Maar je vraagt je wel af wat nu de vrucht ervan is. Werkt het niet averechts? Spreek ons van zachte dingen, beschouwingsbedriegerij, daar zijn hun voorstander van. Kijk, Pieter Vries is zijn eigen rot gestroken, want omdat we zodanig het zijn met hem, dat zijn lering voor de rechterstoel van Christus hebben gezet, hij denkt, ja, als dat kan het toch verkeerd met me aflopen, dan zal ik dat ietsje bijschaven, dat helpt natuurlijk niet. Nee. Je kunt er schouder aan schouder staan, maar je staat niet schouder aan schouder voor de rechterstoel van Christus. Daar sta je alleen. Ja, dan kun je niet schreeuwen, hey Steef de Bruin, geef me nog een hand. Dat helpt dan niks meer hoor. Nee, en andersom ook niet. Nee, daar sta je alleen, we moeten voor God verschijnen. We moeten voor de rechterstoel van Christus geopenbaard worden. Nou, dat houdt wat in mensen. Dat moet aan deze zijde van het graf en dan voor de rechterstoel Gods. Diederik van Dijk, ja, dat is helemaal de kloon. Komt openbaar, de naam van onze schepper werd in vele reacties besmeurd. En voor velen is het een onderstreping dat het christelijk reformatorisch geloof, dat is natuurlijk weer een nieuw soort geloof. Hè? Het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, dat is ja, veranderd in reformatorisch. Dat komt zo over als een onbarmhartig verhaal, zegt Diederik van Dijk. En dat is het laatste wat je wilt overbrengen, dus Gods woord. Wil die aan alle kanten aanpassen. Doen ze ook hoor, doen ze ook letterlijk. Dat heb ik u al honderden keren bewezen. Hij zegt, we geloven dat God zijn geboden niet geeft om ons te bezeren. Nou, dat bewijs je wel dat je niks van de wet kent. Dat je niks van de wet verstaat. Nee. Zo verstonden de Joden ook de wet. Ja, maar die hadden nooit de verdoemende kracht van de wet leren kennen. Nou, God heeft zijn geboden gegeven om die te doen. Ja, absoluut waarheid, dat wordt van iedere mens afgeëist. En dan komt die toetssteen tot Diederik van Dijk. Hij zegt maar, die wet is er niet om ons te bezeren, maar om ons op de goede weg te leiden. Welke weg zegt hij er daar niet bij? Dat is een beetje niet zo slingerend op die brede weg lopen, maar een beetje rechteruit. Voorwaarts mas, christenstrijders. He? Schouder aan schouder. Op de brede weg kun je schouder aan schouder lopen, maar op de smalle weg... Dan lukt je dat niet, want daar is de weg te smal voor. Je kan niet naast elkaar lopen. Achter het lam, ja. Achter het lam. Niet schouder aan schouder. Onverschrokken, dat hoeft Gods volk niet te zijn. Wij hebben vader zoon aan boord. Die is zo onverschrokken dat hij ons openbaart dat het anker der hoop al is binnengegaan. Ja, ik heb eens een dominee in Haskamp horen preken. Jan Arie van den Berg, ja, dat is ook zo'n kloon. En die zegt, nou, we moeten het anker des geloofs moeten we in de hemel werpen. Ik zei toen, nou, vertel eens hoe dat gaat. Ik zeg, dat wil ik toch wel eens weten. Heb je daar een soort katapult voor, of een slinger, of een stuk dynamiet? Ja, hij zegt, want anders missen we de boot. Ik zeg, man, die mis je al sinds Genesis 3. Wat sloop ik? Dat was nou die dominee die in Zuid-Afrika met een andere dominee zoon aan het volleyballen ging. Ja, hij zegt om 6 uur vroeg, om 's ochtends 6 uur. En toen kwam ik een grote hond tegen en die dacht onterecht dat ik een boef was. Die mensen weten niks van de wet, mens. Anders ben je de grootste misdadiger op deze wereld. Hè? En toen beet die hond een stuk uit zijn bil. Nou, als de ouderlingen niet op zijn plek zijn, dan stuur God er wel een hond op af. Oh, ik zal je waarachtig dat bewijzen, dat dat waar is. Ja. Oh ja, heel de dierenwereld staat God tot beschikking. Bij de kinderen die riepen kaalkop, ga op, kaalkop, ga op, waren er ook geen ouderlingen die kinderen onder de tucht zetten. Toen zond God 2 beren om al die kinderen, die 32, te verscheuren. Dat gebeurde daadwerkelijk. We hebben het ook gehoord bij die man Gods, we stuurden de dieren een leeuw erop af, omdat hij het gebod Gods ongehoorzaam was. Nou, dat liep voor die man alleen met de tijdelijke dood af. Want die man is even bij God, was een man God. Ja, heb ik het nou verder niet over. Hier staat geschreven dus dat de wet er is gegeven om ons op de goede weg te leiden. Nou, je komt ermee in de hel. Als je zo de wet aan de hand houdt, dan kom je ermee in de hel uit. Want de wet is de bediening des doods. En daarom spreekt Paulus, ik ben door de wet gestorven. Paulus deed in het geheel de wet niet meer. Want als je de wet doet, doe je hem niet. En als je de wet niet doet, dan doe je hem. Ja, zeg maar, nou gaat het in mijn hersens dwarrelen. Dat moet ook. Die hersenpan moet leeg, want die is al leeg. Er zit niks in. Hier zit niks wat God kan gebruiken. Niks. Nee. Dat werkt allemaal tegen. Het moet hier. Het moet de voet. Hè, dat oude volk. Hè? Het zit een voet te hoog. Het moet een voet zakken. En als het hier zit, in dat vernieuwde hart, dan wordt ook het verstand verlicht. Dan ga je het verstaan. Dan ga je het verstaan. Dat God niet zijn geboden heeft gegeven om ons te bezeren, juist wel. Te bezeren? Zo, de wet gaat nog veel verder. De wet sla je dood! Want de wet is de bediening des doods. Die oude mens bedoel ik. Oh ja, daar rekent de wet gans mee af. Ik ben door de wet gestorven. Nou, daar weet u Diederik van Dijk niks van af. Hè? Daarom werkt hij ook helemaal 100% mee met die agenda 21. Is inmiddels agenda 2030 gewonnen. Ja, allemaal groene energie. En wat is daar het resultaat van? Dat de burgerij helemaal tot de botten worden uitgekleed. En dan werkt die Diederik van Dijk ten volle, geeft hij daar, want hij zegt dat omlijst is nog allemaal met bijbelse woorden. Hè? Want God op ons een schepping gegeven om die te onderhouden. En ze zijn niet anders bezig om die te verwoesten. Nou goed, dat wil je overbrengen. Wat wil je overbrengen? Dat hij gelooft dat God zijn geboden gegeven heeft, niet om ons te bezeren, maar om ons op de goede weg te leiden. Dus dat is de brede weg, dat noemt hij de goede weg. Dat je wil je overbrengen, maar hoe kun je vanuit de Bijbelse homoseksuele relatie afwijzen en tegelijkertijd geborgenheid en veiligheid bieden aan mensen met homoseksuele gevoelens? Nou, daar is geen plek in de Bijbel die daarvoor veiligheid biedt. Absoluut niet. De ziel die zondigt, die zal sterven, noem je dat veiligheid? En daar gaan ze overheen. Hun zijn natuurlijk veel barmhartiger als God is. Als ergens onze gebrokenheid en onvolkomen zichtbaar wordt, dan is het wel in het bij elkaar houden van deze schijnbaar onverenigbare noties. Het meeste ongemak zit eigenlijk ergens anders, zegt hij. Hij had een ongemak. Na het schrijven van die artikel met al die mannen, hè, Spruit, Bruin, Vries, bleef bij hem, bij Diederik van Dijk, bleef er een ongemak over. En wat was dat ongemak? Nou, dan gaat hij vertellen hoor. 2000 jaar geleden werd er door de Farizeeën een vrouw bij Jezus gebracht die betrapt was op overspel. En die moet toch zeker gestenigd worden, zo vragen de godsdienstige leiders aan Jezus. De omstanders kijken nieuwsgierig toe. En vervolgens vindt dat raadselachtige tafereel plaats. Jezus geeft geen antwoord, maar hij schrijft in het zand. Nou, dat is ook een leugen, want hij heeft helemaal niet in het zand geschreven. Hij heeft in de aarde geschreven, net zoals de namen van Gods kinderen in de hemel geschreven staan. Dus dat is allemaal larikoet. Er is veel nagedacht, zegt Diederik van Dijk, over wat Jezus schreef op dat moment. We zullen het nooit weten, want de Bijbel houdt dit verborgen. Ja. Alles is klaar en geopenbaard voor degene die wij van doen hebben. En dan volgt toch, dan gaat hij er toch een eigen invulling aan geven. Hij zegt, niemand zal het ooit weten, dan gaat hij toch zeggen wat het is. De hermeneutiek van Dijk luidt, ik denk echter dat Jezus niets bijzonders schreef. Nou, dat is ook al een leugen. Want alles wat Christus schrijft is bijzonder. He? Zo zitten ze nou Gods woord te verkrachten. En Jezus zitten ze tot een gewoon persoon te degraderen. Hij zegt, door in het zand te schrijven bereikte Christus iets anders. Hij weet het allemaal helemaal goed te vertellen. De aandacht werd verlegd, zegt hij, van die vrouw en die fariseeën naar Christus. Het lijkt wel evangelie. Niet de beklaagde stond meer centraal, niet de aanklagers, niet de omstanders, maar Jezus trok alle ogen naar zich toe. Staat dat in deze tekst? Ik kan het nergens lezen. Hij zegt, zal niemand weten, maar hij geeft er toch een invulling aan, wat het geweest is. Ja, het was heel eenvoudig, het was niks bijzonders. En hier ligt uiteindelijk mijn knagend ongemak besloten, zegt hij. De diepe wens van de schrijvers van het genoemde artikel van dat LHBT-artikel. Daar hield hij een ongemak over. Hij zegt maar, resultaat bereik je niet via een opiniepagina, hoezeer het ook geboden is om geregeld publiek het gezag van de Bijbel op alle levensterreinen te beleiden. Dat doen ze juist net niet. Kijk, ze beleiden alles wat het is en ze doen het tegenovergestelde. Die wens is dat we alle voor het eerst en weer opnieuw alleen nog maar op Christus zien, want alleen wie op Christus ziet, buigt voor Gods woord. Dus ze zien niet op Christus, want ze buigen niet voor Gods woord. En hij zegt, en alleen wie voor Gods woord buigt, ziet op Christus. Dus nooit op Christus gezien en nooit voor Gods woord gebogen. Want ze verkrachten alles waar je bij staat. En dan blijft toch de vraag, en Die J-Hoek, dat heb ik u vanmorgen al gezegd, want die dagvoorzitter Ad de Boer, die had weer een ander programma, werken aan een veilige kerk voor homo's. En die dagvoorzitter Ad de Boer, die vroeg een dokter Hoek wat zijn visie betekent. Als iemand met een homoseksuele relatie toegang tot het avondmaal vraagt, dan zegt dokter Hoek, de Heer Jezus Christus kijkt Petrus diep in de ogen en zegt, Simon, zoon van Jona, heb gij mij lief. En als dat er is, zegt hij, wie zouden wij er zijn om de weg naar de tafel des Heren te versperren? Dus daar wordt duivelse liefde je ticket naar het avondmaal. Dat zegt hij hier. Nou, dat team, Steef de Bruin, Diederik van Dijk, Bart-Jan Spruit en Piet de Vries en Wintervries, die leren exact hetzelfde. Die dokter Jan Hoek, die komt daar openlijk vooruit dat hij een PKN'er is. Want daar is, dat die vlag en noem maar op, dat is niks nieuws. Zo is de PKN opgericht, als een sodomitische kerk. Dat is van begin af geweest. Dat is niet later gekomen, dat is van begin af geweest. Alle PKN-dominees hebben die sodomitische kerk worden ondertekend. Allemaal. Het zijn allemaal valse leraars. Dus daar zou je het enigszins van kunnen verwachten. Nou goed. Maar Piet de Vries, Steef de Bruin is oud gereformeerd. Diederik van Dijk, dus ook zo'n beetje van gereformeerde gemeente tot hersteld hervormd. En Bart-Jan Spruit even zo. Piet de Vries is hersteld hervormd. En Wim de Vries ook. En die leren precies hetzelfde. Want alle homo's zijn praktiserende homo's. Want ze hebben een andere man lief. Wat ben je dan aan het doen? De wet Gods aan het vertrappen, als je dat doet. Dat zijn onnatuurlijke zonden. Als je dat kerstent, dan behoor je tot die gruwelijke mensen die met een verleidende tactiek de zielen proberen te verwoesten van hun hoorders. Dat doet Piet de Vries net zo goed als die dokter Jan Hoek. Precies hetzelfde. Ze zijn dokter in de godgeleerdheid om de zielen te bedriegen voor de eeuwigheid. Wat heeft de Heer nou geschreven in het zand? Want ik zie uw ogen nou. Dat raadsel is nog niet opgelost. Maar voor Gods volk is het al lang opgelost. Christus heeft het woord, dat was het vlees geworden woord. Hij heeft gezegd, de duivel bestreden met de staat geschreven. Dus wat zal hij anders opgeschreven hebben dan het woord? Maar wat voor woord dan? Wat heeft hij dan aan Gods woord geschreven? Dat staat duidelijk in Gods woord. Hij begon te schrijven, o Heere Israëls verwachting. En alle die u verlaten zullen beschaamd worden. Er staat, hij schreef met de vinger in de aarde. En ze bleven maar doorvragen, want die woorden hadden hun schijnbaar niks te zeggen. Hij bleef maar doorschrijven. Hij bleef maar doorvragen, die farizeeën. En zij bleven hem vragen en hij richtte zich op. En hij zeide tot hen, dan begon hij te spreken. Die van jullie de zonde is, werpen de eerste steen op haar. En toen werden ze ontdekt aan hetgeen ze zelf deden. En wederom nederbukkende schreef hij in de aarde. Toen maakte die tekst af, waar staat geschreven. En die van mij afwijken zullen in de aarde geschreven worden. Want zij verlaten de Heere de springader des levende waters. Nou, daar staat, toen waren ze in hun conscientie overtuigd. Door zijn spreken en door zijn schrijven. Hier vervult Christus de profetie van Jeremia 17 vers 13... waar staat geschreven dat alle die zich niet bekeren zullen in de aarde geschreven worden. Dus op de aarde, op deze planeet. En die God vrezen, hun namen staan geschreven in de hemelen. Dat is nou het hele verschil. Dat is de oplossing van het raadsel. Niemand van u wist het. Maar het staat al net zo lang in de Bijbel, zolang de Bijbel bestaat. Jeremia 17 vers 13, o Heere Israëls verwachting, alle die u verlaten zullen beschaamd worden en die van u, die van mij afwijken, zullen in de aarde geschreven worden. En dat heeft de Heer Jezus, dat wisten die farizeeën natuurlijk ook, maar zij dachten dat ze er buiten vielen. Maar toen ging hij die tekst, Jeremia 17 vers 13, met zijn woorden bekrachtigen. En hij stond op en zeide tot hen, die van jullie de zonder zonden is, werpen de eerste steen. Maar hij was begonnen te schrijven, dat alle die God verlaten zullen beschaamd worden. En toen keken ze al met venijnige blikken naar die vrouw in overspel gegrepen. Want toen hadden ze allemaal in hun gedachten, dat geldt die vrouw. Ze wezen allemaal van zich af. Maar toen schreef de Heer verder, die van mij afwijken zullen in de aarde geschreven worden. En toen hebben ze de eigen naam in de aarde zien staan. Daar zorgt de Heilige Geest voor. En toen zei ze, wederom nederbukkende schreef in de aarde, en zij dit horende en van hun conscientie overtuigd zijnde, gingen uit de een naar de ander, beginnende van de oudste. Waar waren ze van overtuigd? Dat hun namen geschreven waren in de aarde. Dacht je dat Christus iets anders, een letter aan Gods woord zou toevoegen, of een letter menselijke verzinsels in de aarde zou schrijven? Als je dat denkt, dan ben je alleen maar gefocust om te weten wat Christus in de aarde schrijft. En dan denk je niet na, wie heeft er in de aarde geschreven? De Zoon van God. Wat wou je mij nou toch vertellen? Moet je daarover nadenken? Wat hij in de aarde heeft geschreven? Dan hoef je me nog geen eens de tekst te noemen. Maar hij heeft Gods woord in de aarde geschreven. En dat was Jeremia 17 vers 13. Want daar staat het. Die van mij afweken zullen in de aarde geschreven worden. En Christus is niet gekomen om de wet of de profeten te ontbinden, maar om die te vervullen. Hier gaat dat in vervullen. En hier schrijft hij aan heel het Sanhedrin. En voor de huichelaars van alle tijden en plaatsen, schrijft hij hier in de aarde wat hier staat geschreven. Jeremia 17, dat is geen verzinsel van mij. Het staat er letterlijk. Staat er nog letterlijk op. Die zullen in de aarde geschreven worden. Wat heeft Christus gedaan? In de aarde geschreven, deze tekst. Niks anders. Je kunt er niks anders van maken. Dat kan ook niet. Want hij schreef met zijn vinger, met zijn goddelijke vinger in de aarde. Net zoals God de wet geschreven heeft in stenen tafelen. Dat was toch geen aardekadaver. Dat was Gods wet. En hier schrijft Christus de vervulling van de profetie in de aarde. Zoals hij met zijn mond gezegd hebt, met zijn goddelijke mond gezegd hebt, met zijn zaligmakende mond gezegd hebt, tegen zijn discipelen, verblijft u daarover niet dat de geesten u onderworpen zijn, maar dat uw namen geschreven staan in de hemel. Nou, en aan de Farizeeën moest hij precies het tegenovergestelde openbaren. Kan niks anders zijn als Jeremia 17 vers 13. Kan niks anders zijn. Nee. Dus, niet in het zand, zoals Diederik van Dijk beweert. En dat was niks bijzonders. Dat is natuurlijk ook een grove leugen, want Jeremia 17 vers 13. Dat is absoluut iets bijzonders. Want alles van God is bijzonder. Jacob heb ik lief gehad, Esau gehaat. En al die Esau staan in de aarde geschreven. Nou, dat gaat Gods volk wel inleven. Dat ze in de aarde geschreven staan. Want als de Heer dat boek des levens, als die daar een blik in geeft. Nou mensen, ik weet niet of je iets van de genade mag weten. Dat is het eerste wat de Heer gaat openbaren. Dat hij je kent bij naam. Tegen Jeremia werd gezegd, eer je in de baarmoeder was, kende ik u bij naam. Ja, we hebben het ook opgezongen. Eer er iets van mij begon te leven, was ik al in uw boek geschreven. Kijk, dat is het boek des levens des lams. Hetzelfde gezegd is, in de hemel geschreven. Nou, de verworpenen staan niet in de hemel geschreven, maar staan op de aarde geschreven. Toen gaat de aarde open, die splijt van een, dat is de hel. Korach, Datan en Abiram zakte door de aardkost, dat is de hel. Je moet je eigen niet inbeelden wat de hel is. Die bestaat al. Dan leven wij op. Maar die Farizeeën die zijn erin gekomen. Want hun namen stonden geschreven in de aarde. Dan openbaart natuurlijk dat schrijven in het Tardee. Hè, als je daar dan Gods woord, de lam van Gods woord tegenhoudt. Hè, dat een direct gevolg, hè, dat zijn, dat sodomiet zijn, is een direct gevolg van de gebrokenheid van deze wereld. En als gevolg daarvan is de veel verdrietstijd eenzaam in hun leven. Dat is natuurlijk gewoon een duivelse leugen. Dat is gewoon een duivelse leugen. Je leest hier geen woord van schuld. Hè? En God werkt alleen maar in de weg van schuld. En verloren gaan. Maar die mensen zijn direct al behouden. Want ze hebben direct verdriet, strijd, eenzaamheid. Alsof dat de kenmerken zijn van het leven in Christus. Nou mensen. Het is wel zo ver weg, Pieter Vries. Je bent een verschrikkelijke, gruwelijke verleider. Je bent een antichrist. Als je zulke dingen leert zoals er in onze dagen geleerd wordt. En dan gaan ze nou in teamverband leren. Ze durven nog ineens alleen te staan. Het is allemaal angsthazerij. Waarom ageren ze niet tegen de abortusgrens van 24 weken? Nee, daar gaan ze over. Wat gaan ze erover? Ze gaan erover debatteren. Ze zeggen, ja, maar we moeten open en eerlijk elkaar in de ogen kijken. En als jullie liberalen die 24 weken vasthouden vanaf het begin, vanaf 1984. Weet je wat er in het AD stond? Stond, ja, even opgelet, abortus is nog steeds bij de wet verboden. Nou, dan val je mond toch open van verbazing. Als alleen bij bepaalde voorwaarden, nou, abortus is gewoon geoorloofd. Alleen bij bepaalde voorwaarden is de vrouw in nood. Dus de meldt de vrouw, die vrouwen zijn allemaal in nood. Die zeggen, ja, ik ben in nood. En nou, abortus, je kan zo gaan leggen en dat geschiet in een paar minuten. De wet afbreking zwangerschap is vastgesteld op 24 weken. En daar willen ze over debatteren. Van de staai, en dat was ook een heel team. Ik heb het erover gepubliceerd, je moet het maar nakijken. Dat was ook een heel team. En wat willen ze dan? Wat staan ze dan voor? Een verbod op abortus? Nee. Nee, als je daarover wilt debatteren, dan ga je nu natuurlijk pleiten, net zoals in Duitsland, 12 weken. Nou, als we dan 12 weken voor elkaar krijgen, zegt Van der Staaij, dat is een historische dag. 12 weken. En ondertussen doen ze niks anders als het mes door die kelen van die ongeboren kinderen halen. Daar heeft Pieter Vries het nooit over. Oh ja, dat Rusland-conflict met Oekraïne, hè, dat was zeg maar met voorbedachte raden. Dat is al lang besloten in NAVO-kringen, omdat die Oekraïnse schepen de territoriale wateren van Rusland in te laten varen. Het was pure provocatie. Merkel, mevrouw Merkel, die zou zeggen, dat was ongehoorzaam aan de meesters, hè, aan de illuminatiemeesters. Want die heeft Poetin opgebeld en die was ervan overtuigd dat Poetin de waarheid sprak. Dat die Oekraïnse schepen de territoriale wateren op een provocerende wijze schenden. En dat hij dan waarschuwingsschoten heeft gelost en die schepen heeft geankerd en aan de ketting gelegd. En Merkel heeft gezegd, het is de schuld van Oekraïne. Nou, daar sta je toch verbaasd. Met dat immigratiebeleid, hè, dan staat ze aan de kant van de duivel. Ja, ja, want heel dat Duitsland wordt overspoeld. Duitsland en Zweden met name, ook Nederland. En daarmee mag je, straks mag je die geen kritiek meer opleveren, wordt strafbaar. Het wordt gewoon dictatoriaal. Europa is op nazi-fundamenten gebouwd. Nazisme is nog springlevend. Daar heeft Pieter Vries het nooit over. Ja, ik heb al gezegd die donorwet, want dat is ook een verschrikkelijke nazi-wet. Er is geen één veldmanstelwagen. Daar heb je een Nunspeet, een SGP-burgemeester. Die heeft die vlag, die homovlag. Je hoort niks. Zijn dat allemaal bijzaken? Vrouw zonder hoed, legging, lange broek. En nou, het zijn, het homo zijn, dat mag allemaal aan het avondmaal. Noem je dat bijzaken? Dan hoor je tot die gruwelijke mensen die de kerkmensen verleiden tot het eeuwige verderf. Het is unbelievable. Unbelievable wat er in onze dagen afspeelt. De Heer heeft het allemaal overgegeven. En nou verder die vrouw. Nou, het gaat niet over die vrouw. Kobrugge zegt zelf, ja, die vrouw, die wordt vrijgesproken. Nou, dat wordt helemaal niet vrijgesproken. Net als die 38-jarige kranker. Dan maken ze dan gelijk de geestelijke verlossing van. Neem je beddenkop en wandel. Ze lacht er al 38 jaar en zeggen, ja, heer, als dat water begint te beroeren, dan ben ik nog niet op de helft of anderen springen al in het badwater. En dat had hij al 38 jaar geprobeerd. Je zou met zo'n man toch medelijden krijgen. Hè? Nou is het onwonder dat wij er niet leggen. Hè? Nou ja, ieder mens legt daar hoor in het Bethesda. Als je dat nou eens gewaar zou worden, kinderen. En dat je geen been hebt om te lopen. Maar die, weet je wat die man zei? Ja, ik heb geen mens. Nou, die heb je ook niet nodig. Dus die man die was nog niet zodanig ontdekt. Hij was wel ontdekt dat hij zonder hulp dan niet in dat badwater kon komen. Maar hij was nog niet zodanig ontdekt dat hij uitriep. Geef me Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsvind. Nee, dat hij zegt, ik heb geen mens, ik begin gelijk zijn biografie te vertellen. Ja, daar zit Christus niet ongeveer in. Hij zegt, ik zou je wel helpen hoor, naar dat badwater. Nee, hij zegt, neem je beddenkop en wandel. Nou, dat kon die man ook niet weigeren, maar het was alleen maar een natuurlijke verlossing. Wat heeft Christus verraden? Maar toen kwam bij de farizeeën terecht. Hij zegt, je kunt op de dag des Heren niet in bed dragen. Wie is het die je verlost hebt? Ja, hij zegt, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar wait a minute, ik kom er wel achter. En toen kwam de Heer Jezus hem weer tegen. Hij zegt, kijk, gij zijt gezond geworden. Ga heen, zondig niet meer. Nou, dat wordt hier ook gesproken bij die vrouw. Nog even over die 38-jarige man. Toen is hij naar het Sanhedrin gerend. Naar de SGP gerend. Hij zegt, het is Christus hoor. Het is Christus, nou weet ik het. Het is Christus. Die heeft mij gezond gemaakt. En toen verriet hij hem bij het Sanhedrin. Dus de woorden van ga heen zondig niet meer. Overtrad hij gelijk met verraad. Ja, je zegt, maar zo heb ik het nooit uitgelegd. Nou, dat is Gods woord. Als je er iets anders van maakt, moet je zelf weten. Maar dat, zo staat het in Gods woord geschreven. Hier ook. En Jezus zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw zeide tot haar, vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En ze zeggen, niemand, Heere. En Jezus zeide tot haar, zo veroordeel ik u ook niet, ga heen zonder niet meer. Dan zou je zeggen, nou, als de Heer Jezus dan niet veroordeelt, dan spreekt hij toch vrij. Christus spreekt hier in het kader van de wet van Mozes. Je moet Gods woord lezen zoals het er staat. Niet biblicistisch. Want die farizeeërs kwamen met de beschuldiging. Mozes heeft ons geboden. Dat was waarachtig waar. Mozes heeft ons geboden dat zo'n vrouw gestenigd moet worden. Wij zijn daarvan getuigen van. Wij zijn geautoriseerd bij de wet van Mozes dat we die vrouw mogen stenigen. En moeten stenigen. Nou wel, zegt de Heer, wie dan zonder zonden is, pak dan die steen en begint eraan. En hij schreef, hij maakte de tekst van Jeremia 17, vers 13 af. Alle die van mij afwijken zullen in de aarde geschreven worden. Dacht je dat je tegen het schrijven van Christus op de aarde bestand bent? Dacht je dat je dan een rechtopstand mens blijft? Dacht je dat? Dat was zo, dat ging als een vlijmscherp zwaard dwars door haar hart. Ze hebben zich niet bekeerd. Nee, er staat... En de een naar de ander, beginnende van de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen gelaten en de vrouw in het midden staande. Dus ze slopen allemaal met de staart tussen de benen naar huis. Dat was de uitwerking van wat Christus geschreven had en wat hij had gezegd. Want dat woord ging gepaard met zijn schrijven. Hij schreef het eigenlijk, met dat schrijven en dat zeggen, sprak hij het eigenlijk dubbel uit. Ze sloegen er geen acht op dat hij schreef, want ze bleven doorvragen. Zeg het nou toch eens. Nou, de Heer heeft het gezegd. Wie dan zonder zonden is, werpen de eerste steen. Toen kregen ze al de slag naar binnen. Toen maakte hij de tekst af. En die van mij afwijken, zullen ze in de aarde geschreven. Toen hebben ze allemaal hun eigen naam gezien. Maar ze hebben zich niet bekeerd. Kijk, want overtuiging is nog geen overbuiging. En hier staat, en dit horende, en van hun conscientie overtuigd zijnde, ze waren er zo van overtuigd, dat hun het waren... Die van de Heren waren afgeweken en die in de aarde geschreven waren. En ze gingen eruit, de ene de ander, beginnende van de oudste tot de jongste, hè, tot de laatste. En dan heeft de Heer blijft over met die vrouw. En dan vraagt die vrouw, waar zijn u beschuldigers? Uit de wet bedoelt de Heer dat, want hè, kijk, Christus zegt, als hij gevraagd wordt, Heren, ze hebben mij de erfenis ontnomen. Dan zegt de Heer, weet je hoe die... Hij zegt, maar hij zei dat tot hem. Mens, wie heeft mij tot een rechter of scheidsman over jullie gesteld? Christus wil zeggen, ik oordeel niet over maatschappelijke geschillen. Over burgerlijke rechtszaken. Daar wil ik geen scheidsman over zijn. Dat is hier in de orde. Want het was een burgerlijke rechtszaak. Dat had niks met de eeuwige bestemming van die vrouw te maken. Die wet van Mozes, die bepaalde dat die vrouw gestenigd moest worden. Klaar uit. Bekeer ervan, bekeer, maakt niet uit. Dat de Heer zegt, daar wil ik geen oordeel over. Ik oordeel niemand. In die zin, op die vleeselijke, wettische, dienstbare wijze, zo oordeel ik niet. En Jezus dan sprak wederom tot een lieden, daar komen we straks op. Hij zeide, niemand, Heren, zeide die vrouw. Toen zeide Jezus tot haar, zo veroordeel ik u ook niet. He, naar de wijze van de wet van Mozes. Zo moet je het lezen. En als je het zo niet leest, dan lees je Gods woord tot je eigen verderf. Want dan maak je er een vrijspraak van die hier niet geschreven staat. Ga heen, want hij zegt het. De Heer Jezus zegt het. Hij bewijst het met zijn spreken. Ga heen, zondig niet meer. Wat is dat eigenlijk? Dat zei hij op tegen die 38 jaar kranken. Wat is dat eigenlijk? De Heer zei eigenlijk, ga heen en bekeert u. Repentance. Hij roept op tot repentance. Hij sprak dat mens niet vrij. Maar hij zei, ga heen en bekeer u. Ga heen en zondig niet meer. Niet zondigen, dat is bekeren. Nou, begint er maar aan. Begint er maar aan. Dus hij stuurt ze onder de wet naar huis. Want die vrouw die kwam helemaal niet in de schuld. Die is al blij dat ze niet door de wet van Mozes veroordeeld is geworden. Dat dat stenigen niet door is gegaan. Daar is dat mens tevreden. Ze is helemaal niet verlegen om Christus. Die 38-jarige man was helemaal niet verlegen om Christus. Daar hoor je niks van. Hij gaat hem verraden. En dat mens is naar huis gegaan met een ongeredde ziel. Als je er wat anders in maakt, maak er maar wat van wat je ervan kunt maken. En vult dan je eigen naam maar in. Dan kom je bedrogen uit. Dan kom je voor eeuwig bedrogen uit. Je moet de vrijspraak uit de mond des Heren gehoord hebben. Door woord en geest. Want die door de Zoon zijn vrijgemaakt. Die zullen waarlijk vrij zijn. Dan kom je ook in dit hoofdstuk tegen. Ik heb het zover niet gelezen. Maar dat zegt de Heere ook in dit hoofdstuk. De vrijmaking des zons, daar gaat het om in ons leven. We zijn van nature door de duivelse banden. Vanwege de zonde gebonden, vanwege onze zondeval. En daar moeten we door van vrijgemaakt worden. We moeten losgemaakt, die banden moeten losgemaakt. We moeten onder de wet van de wet verlost worden. Van de heerschappij der wet, van de heerschappij des duivels. Van de heerschappij der zonde, want die zijn Heer en Meester over ons. Ook over die fariseeën. Maar die hadden het niet voor nodig. De rechtvaardigen hebben het niet voor nodig. Hè? Maar zondaars, Christus roept zondaars tot waarachtige bekering. Hij eet en drinkt met hoeren en tollenaars om ze te bekeren. Zoals Zacchaeus tot bekering is gekomen. Zoals Levi is tot bekering gekomen. Want na die verlossing des zoons hield Levi een grote maaltijd met de Heere Jezus in het midden. En dan heb je het farisee. Waarom eet gij toch met tollenaars en zondaars? Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen en zondaars tot bekering. En hoeren en tollenaren zullen u voorgaan in het koninkrijk der hemelen. Omdat die zich hebben bekeerd. Ja. Daar heb niet geklonken, ga heen en zondag niet meer. Kom herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. Die zondaren zijn bij Christus welkom. Rijke jongelingen worden ledig weggezonden. Daar zingt Maria de moeder de zere van. Maar die nou verloren zijn, die heb gij met goederen vervuld. Maar rijk en verrijkt en geen dings gebrek, die zijn de Heer ledig weder. Je weet niet waar met Christus aan moet. Rijk en verrijkt, moet plaats voor gemaakt worden. En we leven niet, we leven in een toestand van onmogelijkheid. Als je dat eens gewaar wordt, als je daar eens in ontdekt wordt. Ja. En zo had dat mens tot ontdekking, ga heen en zondag niet meer doen als ze het uit moeten schreeuwen van de pijn en van de zielenpijn. Nee, is met een sigaretje in de rode lippen, is ze naar huis gegaan. Maar dat is geen bekering, dat is een omkering van de kroeg naar de kerk, maar het is allemaal nog op de brede weg. Dat is geen bekering, bekering is geen omkering, voor wat maas, nou. Bekering, dat is een vrucht van genade. Daar gaat de vrijspraak aan vooraf. Want anders is er geen. Maar dat is wel het gebod. Ga heen en zondig niet meer. Kom tot repentance. Bekering en berouw is één zaak. Bekering en berouw is één zaak. Maar berouw volgt altijd op de vergeving der zonde gemeente. Daar gaat de wettisch berouw aan vooraf. Gezondigd te hebben tegen een goedend God, dan gaat de ziel op wenen. Maar het is nog steeds een stenen hart. Oh ja? Uit steen kan ook water lopen. Tuurlijk. Maar dat is nog niet de tranen die God in zijn fles vergaart. Nou. Dat gebeurt pas na ontvangen genade. Ik ben ook hier een vreemdeling hier beneden. Gaat mijn tranen in uw fles bewaard. Dat zijn zielentranen, dat zijn liefdestranen. Waarheid zijn des Heren taan. Wie heeft lust de Heren te vrezen? Dat gaat zo'n ziel dan uitroepen. Die wil er ook dat anderen gered worden van het verderf. We zullen er eerst van zingen gemaakt. Wel op Psalm 139 en daar van het 13e vers. Zou ik hen niet haten in mijn hart weer snode haat uw goedheid tart. Zou ik hen die uw weerstand bied niet met verdrietig ogen zien. En wat verder volgt in dat 13e vers van Psalm 139. wijzen dat dat tolereren van het zijn, dat is Christus samenstemmen met de Belial. Want schandjongens worden ook in Gods woord Belials kinderen genoemd. Hè? De zonen van Eli, de hoge priester, worden Belials kinderen genoemd. Ja, je komt dat meer in Gods woord tegen. Dat, gelijk David zegt, hoewel mijn huis, hè, heb eerst in de genade van God geroemd, hoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld dat in alles wel geordineerd en vast is en bewaard is. Voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. Maar de mannen Belials zullen altemaal zijn als doornen die weggeworpen worden, omdat men ze niet met de hand kan vatten. Maar een iegelijk die ze zal aantasten, voorziet zich met ijzer en hout. Dat is de censuur van David door de Heilige Geest. Over zulke Belials kinderen. En het hout eender spies, en ze zullen ganselijk met vuur verbrand worden terzelfde plaatsen. Ja, je mag zeggen dat is een oud-testamentisch oordeel, maar die censuur is niet gewijzigd hoor. Nou, absoluut niet. Niet letterlijk, je hoeft niemand meer letterlijk te verbranden zoals in het Oude Testament werd gedaan. Nou, zelfs islamieten of met andere mensen van valse godsdienst, die mag je zelfs niet vervolgen. Maar je moet die godsdienst verbieden. Valse godsdiensten moeten worden verboden. Moskees, want die hele godsdienstvrijheid, weet je, ik zal u nog eens wat anders voorhouden. He, dat is, daar haal ik dan een oudvader aan, Bar heet die. Waar tucht, waar ontucht en hoererijen zwang zijn, daar is het ware heidendom. Men mogen nog zoveel grote en schone kerken hebben. Koning Rehabiam bezonder zich daardoor zwaar, dat hij ofschoon ook zelf geen afgodendienaar, maar als een knecht van de Heere de afgoderij niet met alle kracht tegenging en haar beschouwde als gelijk rechthebbend met de dienst van de ware God. Zoals er helaas thans nog christelijke overheden zijn die het ongeloof en de afval van de waarheid met het geloof en de erkenning van God en Christus op één lijn stellen. Kijk, daar heb je nou die van God vervloekte vrijheid van godsdienst. En dat heeft deze man, die Bar, dat was een Duitse godgeleerde, die heeft dat nog doorzien. Nou zijn er bijna alleen maar, behalve die president van Hongarije, die komt er nog tegenop, en Poetin ook nog enigszins, dat die worden dan gelijk populistisch genoemd. Nou, dat is gezegend populisme. Zo'n president, voor, niet alleen voor de rechten van zijn burgers opkomt, maar ook nog christelijke normen en waarden in zijn land laat gelden. Die president Odin, mooi maar lezen. Die verwerpt ook die hele VN-eis door Brussel afgeëist, hè, van dat Immigration Pact. Dat verwerpt hij, dat ondertekent hij niet. De Verenigde Staten trouwens ook niet. Noorwegen niet, Nederland natuurlijk wel, Duitsland en noem maar al die Frankrijk, al die atheïstische landen, die ondertekenen dat. Natuurlijk zonder dat ingezien, dat doen ze met blinde ogen, want daar zijn ze voor geroepen, hè, om het kwade tot wet te verheffen. En Nederland zal overspoeld worden, hè, er komen 60 miljoen van die Afrikaanse immigranten bij. Dat zijn natuurlijk immigranten, ja, de meeste zijn terroristen. Want die hebben het geld om die reis te bekostigen. Want dat kost wat hoor. Want de gewone man daar in Afrika, die echte armen, die kunnen dat niet, want die hebben daar geen geld voor. Ja, want dat is gewoon, zeg maar, de wereld, de mensenhandel in anno 2018. Dat is natuurlijk al veel eerder begonnen. Gaddafi heeft het voor zich. Hij zegt, heel Europa zal overspoeld worden met dat soort Afrikaners. Nou, die man die heeft wel gelijk gehad. Ja, en ik heb je wel gezegd hoe ze daarmee afgerekend hebben. Op een nazi manier. En het is allemaal nazi bedrog, leugen en bedrog in onze dagen. Dus die sodomieten, die worden in Gods woord ook Belials kinderen genoemd. En die Belials kinderen, die mogen in de Reuvelkerk aan tafel maken. Als ze maar zeggen dat ze de zonde niet bedrijven, die ze natuurlijk wel doen, dat heb ik u bewezen, dat heb ik u bewezen uit Gods woord. Want de liefde van een homo is van God vervloekt. Als je daarmee vervuld bent, dan ben je niet vervuld van de liefde van Christus. Want die liefde, die duivelse liefde, laat zich met de liefde van Christus niet vermengen. God doet geen half werk. Als je vervuld bent van de liefde van Christus, is dat je drijfveer. Ook al is die liefde niet werkzaam, Ja, maar u zegt, David liet toch Uria vermoorden. Hij gelastte Joab, zijn legerleider, om Uria voor in het front te zetten. Was dat dan ook de liefde van God? Nee, dat was niet de liefde van God. Nee, dat was het lijk, die oude mens die gestorven was. Dat lijk kan zich zodanig bewegen dat er een moord uit voortvloeit. Ja, we zijn mensenmoorders van de beginnen. Daarom zegt Paulus, als David dat nou had ingeleefd, ik ben geheel vleeselijk verkocht onder de zon, heb hij later wel weer opnieuw ingeleefd. Maar als dat je gedurige inleving is, dat is de beste bewaarder voor de zonde. Maar dan moet er wel iets op volgen. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer, want anders dan is het nog niks. Van de Poel en Romein hebben veel Gods arme, ellendige volk gepredikt. Maar een beetje achterwege gehouden dat het arme en ellendige volk zich op de naam des Heeren betrouwde. Kijk, want als dat nou je geloofsregel is, dan ga je niet met je ziel over deze aarde lopen. Maar dan ga je ze lof vertellen. Ik heb mijn volk geformeerd. Dan komt dat herscheppingsdoel weer in het licht. Vertelde heidenen uw eer. Ik heb mijn volk geformeerd, die zullen me lof vertellen. En dan ga je natuurlijk niet sjoemelen in de marge zoals die Revo Teams. Dat zijn gewetenloze schurken hoor. Ik zeg het in tegenwoordigheid Gods, want ze zijn. En ik mag dat niet verbloemen. Nou, je mag ook me schieten, maar dat maakt niks. Dit is Gods woord. Gods woord zegt dat ze het zijn. Verleiders, gruwelijke mensen noemt Peter, want die had ze ook al doorzien bij God vandaan. Simon de tovenaar, gij zijt een samenknoopsel van ongerechtigheid. Uw geld zijn met u ten verderven. Kerken, uw geld zijn met u ten verderven. Want het is allemaal op een dienstbare wijze gecollecteerd. En het moet in dienst van de duivel floreren. Allemaal van die plastic appeltjes. Dan gaan die gekken, die gaan daar in kooien zitten in het Oostblok. Om alles na te bootsen. Dat is echt ziek, hè? Dan ben je wel, ja, ziek. Eigenlijk, dan ben je eigenlijk maar voor één ding rijp, dat is voor het gesticht. En dat wordt in onze dagen, moet dat als normaal doorgaan. Het wordt zo verwijfd als het maar wezen kan. Dat zegt de Heer ook in zijn woord. De herders zijn vrouwen geworden. Vrouwenpraat, vrouwenoordeel, vrouwengeklets. Maar zo kan een volk niet geregeerd worden. Wee het land welks koning een kind is, dus hebben we ook zo'n vrouw. Nee, nee. Nou, dat zijn niet de vrouwen in Christus, hoor, want die kunnen je het ook wel vertellen. Jael, ja, kom maar binnen, hoor. Kom maar binnen met je knecht, hoor, Sisera. Ik zei wel een plekje geven. Ze gaf hem in plaats van water, gaf ze melk met een pin erbij. Ze sloeg hem een pin door zijn hersens. Ja. Toen ging een vrouw de tucht handhaven. Ja. Nou, dat zijn vrouwen in Christus, hè? Want Barak die zegt van, ja, Deborah, nou moet je toch wel mee, want ik heb een beetje angst in mijn schoenen. Nou, dat is best, zegt Deborah, maar dan zal jij niet de eer krijgen, dan zal God de eer aan een vrouw geven. Je moet echt denken, ze maken van God een soort, ja, hoe moet ik het zeggen, een humane pop, een kleipop, een humane kleipop. Maar ik zei dit zeggen, God is zo hard als een spijker. God is zo hard als een spijker. Buiten Christus is die verterend vuur en een eeuwige gloed. Bij wie niemand woont, daar hebben ze het nooit over. En die God van verterend vuur en eeuwige gloed heeft zijn wet gegeven op de berg Sinaï. Vervloekt is een iegelijk die het niet doet en die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. God gaat van het dat, doe dat door wet, nooit af, never. Tenzij Christus zegt tussen de vader en die verloren zonder, ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Wies ben ik Heer, uw gramschap dubbelwaardig, in de toerekening. Maar dan gaat hij ook zeggen, vader, ik wil dat deze zondaar niet in het verderf komen, want ik heb verzoening voor hem gevonden. Dat is verlossing door recht. God spreekt recht. Dan wordt Gods volk door recht verdoemd en door recht verzoend. Dat hoort bij elkaar. Dan ben je eerst door de wet verdoemd geworden. Anders kan je nooit meer in en door Christus verzoend worden met God. Nee, nee, want dan is het niet eerlijk. Dan ben je nooit als een doodschuldige zondaar openbaar gekomen. Met het hoofd, het genade moet toch een keer vrijvallen. Met het hoofd op het blok. Nee, zegt Diederik van Dijk, de geboden heeft God niet gegeven om ons te bezeren. Daar heb je weer zo'n EHBO-figuur. Hè? Eerste hulp bij ongelukken. Dan wordt de wet een eerste hulp bij ongelukken. Ja, plak er maar een pleister overheen. Want God heeft de wet niet gegeven om te bezeren. Nou, de wet sla je mos dood. Dat zou je gelukkigste dag wezen. Dat de wet je mos dood is. In geestelijke zin. Hm? Toen het gebod kwam, is de zonde wederlevend geworden. En hun hebben de wet leren kennen als een beteugelende, als een zonde beteugelende wet. Het is verschrikkelijk in onze dagen. Ze kennen de wet niet. Paulus zegt, ik spreek niet tot Diederik van Dijk, want die spreekt de wet niet. Die verstaat de wet niet. Ik spreek tot degene die de wet verstaan, zegt Paulus. In zijn verdoemende kracht. Het evangelie laat de mens niet aan de wet sterven. Dat heeft Luther ervan gemaakt, maar dat is allemaal onzin. Dat is allemaal onzin. Nee, ik ben door de wet der wet gestorven. De wet legt de mens in het vonnis des doods. Hè. Het vonnis des doods gaat de wet ook uitvoeren. Hij gaat het niet alleen bezorgen, de geestelijke politie, hij is ook gerechtsdienaar. Hij gaat dat vonnis ook uitvoeren. Ja. Want het einde der wet is Christus. Dat wordt toch zo'n eeuwig wonder, mensen. Dat kan ik je niet zeggen. Het einde der wet is Christus. Een ingeluk tot rechtvaardigheid. Een ingeluk die gelooft. Dan worden de banden losgemaakt. Dan worden de gevangenen vrijheid gepreden. De blind het gezicht. De kreupelen gaan wandelen. Nooit kunnen lopen. En die roepen niet uit, ik heb geen mens. Geef me Jezus of ik sterf, omdat de Jezus is van leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Dan gaat het genadekabinet open. Ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. En dan gaan ze huppelen van zielenvreugd, omdat ze hun wens hebben verkregen. Dat is genade, mensen. Heb je nou genade bij God? Of heb je het jezelf aangepraat? En als je nou die Belialskinderen hoort, hè, Steef de Bruin, Diederik van Dijk, Bartjen Spruit, Pieter Vries, Wim de Vries, het zijn Belialskinderen, hoor. Het zijn gewetenloze schurken. Ze weten het echt, hoor. Ze weten het met de rationele hersens. Maar ze zitten het te verdraaien, want ze hebben angst in de schoenen. Angst. Daarom treden ze op als teamverband. En weet je, het zijn is niet erg. Maar Paulus zegt, en insgelijks ook de mannen, nalaten het natuurlijk gebruik der vrouw. Dus het is je eigen schuld dat je homo bent. Dat leert ik niet, dat leert Gods woord. Gods heilig woord leert dat. En dan durf je te zeggen, celibataire homo's, nou... Ik zie de paus al in mijn gedachten, zijn grijpgrage klauwen, hè, die dikke buik vasthouden. En hij giert van het lachen dat het reformdom tot deze leerlingen komt. Tot deze leerlingen is gekomen. Hij giert van het lachen. Hij zegt, die heb ik nou allemaal op de hand. Want Rome leert dat ook allemaal. Rome doet, dat is een heel pedofiele centrum, dat Vaticaan. Rome doet niks anders als de orde... De Jezuïtenorde des duivels uitvoeren. Ja, absoluut. En daar is van een geholpen de protestantse kerk achteraan. En daarom zijn ze van God geworpen. Het oordeel ligt op de kerken. Ja. Ze zeggen de overheden niet meer de waarheid. Iedereen mag doen wat zijn hart begeert te doen. En Pieter Vries die komt met een mening. Een ander mag weer een andere mening erop nahouden. En ze zeggen ook nog, ja, het kan niet bestaan dat de verschillende gedachten... worden vastgehouden ten aanzien van homoseksualiteit. En ondertussen houden ze één van de vele opinieën zelf staan. En niet wat Gods woord leert. Nou, ja, ik heb die Pieter Vries als een verschrikkelijke vijand van Christus leren kennen. Die leert ook niet de rechtvaardiging van de goddeloze, maar de rechtvaardiging van de toevluchtnemende zondaar. Ik heb het u al vele keren gezegd. Leert Gods woord dat? Dus je kunt uit eigen beweging uit je ademstraf opstaan en naar Christus vluchten. Nou mensen, Gods volk vindt Christus in hun graf. Wat zal ik je vertellen? De Heer doodt en maakt levend. Hij doet er helle nederdalen, daar vinden ze Christus. En hij doet er weder uit opkomen. Hè? Als onder, hè? God slaat zijn armen onder mijn hel door. Van onder eeuwige armen, zo worden ze opgevoed. Dat is de hemelvaart. Dat is zalig worden, in en door Christus. Ja. Dus die vrouw die is onbekeerd naar huis gegaan met het gebod van waarachtige bekering. En als je het anders leest, zo wordt nou Gods woord op allerlei manieren door biblicistische ogen, monden en tongen verkracht. Maar hoe kan ik Gods woord verstaan? Dan moet je eerst de geest van Christus hebben. Dan moet je eerst bekeerd zijn, eerst de geest van Christus hebben. En dan moet je nog niet gaan praten, direct gaan praten. Je hebt die ongelukken wel gezien. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effere en de zere. Dan moet je op wachten. Wacht op de Heer, gij vrome. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Ook ten aanzien van het verstaan van Gods woord. Ga niet gelijk theologiseren. Dat wordt je ongeluk. Ik heb het nooit willen geloven van die geesten. Hè, onder de gereformeerde bevindelijke predikanten. Maar ze kunnen veranderen als een chameleon. Dan is het nooit recht geweest voor God. Dat bestaat niet. Dat bestaat in de eeuwigheid. Dat lees je in heel Gods woord. En Jezus dan sprak wederom tot hen lieden zeggende, want ze gingen zomaar niet, die bleven Christus volgen. Ik ben het licht der wereld, die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. En daar eindigen we ermee, want de tijd is over. Maar die Christus volgt, die zal, want als Christus het licht der wereld is, en als hij dat licht volgt, als hij Christus volgt, dan wandel hij in het licht. Die zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Hoe komt dan dat Gods volk zoveel in donker verkeert? Omdat ze meer naar beneden kijken als op hem. Ja. En hoe kom ik daarvan verlost? Straks als hij de laatste adem uitblast. Hè, dan mag je hem zien zoals hij is. En gij zult de koning zien in zijn schoonheid. In dat vergelegen land. Ze komen uit een vergelegen land als een verloren zoon of dochter. En ze reizen naar een vergelegen land. Maar dan zullen ze niet meer hoeven te geloven. Maar dan zullen ze hem zien zoals hij is. Van aangezicht tot aangezicht. Van aangezicht tot aangezicht. Heeft de Heer met Mozes op de berg gesproken. En met Christus op de Olijfberg. Deze is mijn geliefde zoon. Ja, Petrus wilde nog een soort afgoderijstempel bijbouwen. Hè? 3 tabernakelen. Niet voor hemzelf. Nou, voor u één, voor Mozes één en voor u één. Ja, dan mag ik wel verloren gaan, zegt Petrus. Hè? Als u maar verheerlijkt wordt. Ja, maar Petrus, niet met tabernakelen, maar eeuwig in de hemel. Amen. Heere, daar zult gij alles zijn en in alle, in die eeuwige tabernakel, waar geen duisternis meer zal wezen, maar eeuwig licht, dan zal die blijdschap onbepaald door het licht dat van uw aanzicht straalt, ten hoogste toppen stijgen, in en om Jezus wil. Amen. Gemeente, het 14e vers van Psalm 139. Doorgrond en ken mijn hart, o Heer. Het is geen denk niet tot uw eer. Beproef men zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voet. En wat er verder volgt in dat 14e zangvers van Psalm 139.
Amen.
des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.